Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 34, daarvan vers 6 en 7. Psalm 34, vers 6, komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. En vers 7, houdt dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreken of smalen. Psalm 34, het zesde en zevende vers. Wij doen belijdenis met artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Nieuwe Testament, de brief van apostel Paulus aan de Efeziërs. Daarvan hoofdstuk 5 vanaf vers 22. Waar wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt lezen. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig gelijk de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen hun eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij ze heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij ze zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder een iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf en de vrouw ziet dat zij de man vrezen. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwek uw kinderen niet tot toren, maar voed ze op in de lering en vermaning des Heeren. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam, uw heren naar een vlezen, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, donder de wil Gods van harte, dienende met goedwilligheid den Heeren en niet de mensen. Wetende dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij Heere, doe hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Tot zover. Laat ons samen bidden. Doet u uit genade, Heere, ons allen verstaan hoe heilzaam uw geboden zijn en hoe schuldig wij aan uw geboden zijn. En leer ons allen met smart beleven en beleiden overtreders te zijn van de buik aan. Doe ook in de gezinnen ouders dat inleven, opdat zij hun kinderen zouden zien zoals ze zijn, voortgekomen uit henzelf. Niet alleen kinderen des torens, maar ook kinderen der zonde. Verdraaid, verkeerd, ongehoorzaam, net als vader en moeder. Opdat die plaats, door u ons gegeven, in alle gezagsrelaties, in kerk en maatschappij, in het gezin en huwelijk, ons zou brengen tot de verootmoediging aan uw voeten, tot de verwachting van uw kracht en genade, opdat de kinderen in deze gemeente Godvrezende vaders en moeders mochten hebben en de ouders Godvrezende kinderen mogen ontvangen. Dat zal niet zijn uit ons. In ons ligt geen goed. En de vrezen van uw naam en het oprecht geloof wordt niet voortgeplant. Maar uw naam wordt toch voortgeplant door u in de wedergeboorte, van kind tot kind, van geslacht tot geslacht. En daarom is er hoop ook in deze donkere tijden, zo vlak aan het einde van de 20e eeuw, waar de godsverzaking en godsverlating en godsverachting zulke ontstellend brede en wrede vormen aanneemt. Het zou u kunnen behagen, een godzalige gemeente, godzalige gezinnen, godzalige kinderen en ouders te geven in Genemuiden. Opdat wij zouden zijn, ieder voor zich, een licht op de kandelaar. En heren, dan zijn wij in het opvoeden en in het voorgaan en in het onderwijzen als prediker en ambtsdragers, als vaders en als moeders bij voorbaat mislukt. En is ook hetgeen wij doen tot mislukken gedoemd en kan het zekerlijk niet op enigerlei wijze gebruikt worden als hebbende waardigheid in zichzelf. Maar gij zijt nochtans die God die van oude tijden af middels de opvoeding uit enkel genade kinderen hebt getrokken uit de duisternis en hebt gebracht in de band des verbonds op zulke wijze dat jongens en meisjes de vrezen van uw naam in het hart kregen. Heere, wil dan toch de opvoeding in deze gemeente daartoe gebruiken. Wil dan toch de ouders daartoe aansporen. Ze daartoe brengen. Ze daartoe gebruiken zo dat zij een voorbeeld mogen zijn. En niet alleen een voorschrift geven. Heere, u weet wie wij zijn. Ongeschikt niet alleen om met een ander samen te leven. In kerk en maatschappij, in familie en gezin. Maar ook ongeschikt om gezagsdrager te zijn. Omdat wij of te slap of te streng zijn. Omdat wij nooit uw ere bedoelen, maar altijd onszelf. Omdat we aan alle kanten schuld met schuld vermeerderen, naarmate er meer gezag door u op onze schouders is gelegd. En het believen u, Heer, het gewicht te doen gevoelen, opdat wij het niet konden en wensten zonder uw hulp en kracht, zonder uw wijsheid en licht. Ontferm er in den hemel, ontferm u over al die echtparen die zulke grote zorgen hebben, zowel onderling als met zichzelf persoonlijk, als ook met de kinderen of ook de kleinkinderen. Gedenk dan de kringen van familie en gezin, en wil zelf door uw Heilige Geest werken. Wilt gij zelf voorgaan en doen volgen? Wilt gij zelf de huizen en de gezinnen maken tot te huizen waar de vrezen van uw naam kan wonen en waar Satan geen grip op ons en onze jeugd zal hebben en waar niet alleen godsdienst is, maar ook godsvrezen. En waar niet alleen godsvrezen is, maar ook gezelligheid. Samenbinding, eenheid, eensgezindheid, liefde. O Heere, wat zou het groot zijn als in de gezinnen mocht wonen wat geen vader en geen moeder kan maken. En wat een kind ook niet kan maken. Maar wat gij wel kunt maken, namelijk dat de generatiekloven er niet zouden komen en als ze er zijn zouden worden gedempt. En dat er zulke heilige aaneensluiting en verstrengeling in de gehoorzaamheid aan uw goddelijk getuigenis gevonden mag worden. Dat de kinderen het spoor van de ouders betreden, niet omdat de ouders daar gaan, maar omdat het uw spoor is. En dat de kinderen hun ouders navolgen in gehoorzaamheid aan u. Wilt u vanmiddag, nu het in het bijzonder ook over de jongens en de meisjes gaat, en hun gehoorzaamheid en liefde aan hun vader, moeder, dat zij zullen luisteren, niet alleen zo dat ze gaan opmerken wat ze verkeerd doen, maar ook zo dat ze daar last van krijgen en dat ze daar verdriet over krijgen, dat dat een schuld wordt in het jonge leven, een grote mond gegeven. Een weerbarstige, ongehoorzame zoon of dochter te zijn. En dan hebt gij in uw heilig woord het vonnis des doods uitgesproken. Over zulke kinderen die naar afgoden, die naar de Baaldienst, die naar de wereld overloopt. En die mee willen trekken, met vrienden mee. En ook zelf anderen meetrekken naar de zondige plaatsen der verleiding. De doodstraf, de doodstraf. Over zulke jongen, over zulke meisjes. Heere, wat zou het erg zijn. Als dat ook in Geenemuiden geschiet. En het geschiet. Het gebeurt. En we komen tezamen met die ouders die hun kinderen zo de wereld zien ingaan. Die niet meer meegaan naar de kerk. In ieder geval geen twee keer meer. Die er geen zin in hebben om naar catechisatie te gaan. En om uit de Bijbel te lezen en volgens de Bijbel te leven. We komen u vragen met die ouders. Maak toch deze grote zaak van nood ook tot nood, tot schuld en tot gebed. En wil nog wonderen verrichten, want Heere, gij hebt uit genade in Geenemuiden gegeven de voorbeelden van ongehoorzame, brute, weerbarstige, losbandige kinderen die zich hadden verlaagd tot in de goot en verschrikkelijk hadden huisgehouden en die nochtans als toonbeelden van uw almachtige kracht zijn gered, gerukt uit het slijk en dat misschien wel na de dood van een wenende moeder en na de dood van een bestraffende vader. Een godzalig ouderpaar met smart ten grave gegaan en de kinderen door uw genade naar die tijd nog tot u bekeert, Heere. Gij zijt almachtig ook dat nu te doen om ons als ouderen dat te doen zien bij de kinderen. Dat ze naar u gaan vragen, ook die hier niet zijn vanmiddag, die er geen zin in hadden. En er nooit zin in hebben, maar ook die er wel zijn vanmiddag. En die er ook geen zin in hebben misschien. Die hier gekomen zijn, terwijl zij er alleen maar moeten zijn. Wilt u dan in hun jonge leven verwekken? De vrezen van uw naam is liefde tot u. En liefde tot uw dienst. En liefde tot uw geboden. En liefde dus ook tot hun ouders. Heere, geef, nu het vanmiddag over de kinderen gaat. Over de jonge mensen gaat. In hun gehoorzaamheid en onderworpenheid aan vader en moeder. Geef uit genade dat zij de Heere Jezus Christus mogen leren nodig krijgen. Om dat altijd weer aan onze zijde alles mislukt. En bewaar ons ervoor dat we dat alleen maar constateren. Maar geef dat we daar smart over hebben. Dat het ons uitdrijft naar u. Dat het ons vurige gebeden doet sluiken tot u. Opdat gij zou komen met die wederbarende genade. Want Heer, het is niet genoeg om wel in het spoor van de ouders te lopen. Maar we hebben u nodig. We hebben de volbrenger van het vijfde gebod nodig. We hebben het kinderke Jezus die gehoorzaam zich onderwierp aan zijn moeder en pleegvader nodig. En we hebben nodig dat hij onze schuld ook tegen het vijfde gebod verzoent. Wilt u dat aan ons schenken? Wij komen u vragen voor de aanstaande ouders. Of hen die op weg zijn naar het huwelijk. Of hen die in de jonge gezinnen nog kleine kinderen hebben. En die terugzien op hun eigen jeugd. Op de puberteitsjaren toen ze zelf zo ongehoorzaam waren. En hun eigen vader en moeder op het hart hebben getrapt. En zoveel pijn hebben gedaan. We komen u smeken, Heere, voor de jonge gezinnen. Maak het eens tot schuld. Maak het eens tot nood. Opdat zij bij hun kleine kinderen. Of terwijl ze nog geen kinderen hebben, maar hopen kinderen te krijgen. Dat ze zouden mogen zien. Dat het verdiend is. De meest ongehoorzame en dwars en stoute kinderen te krijgen van alle gezinnen. Maar. Dat het uit genade nog anders kan. Dat u, Heere, uit genade reeds in de moederschoot. In het geheim en in het verborgene waar gij dat jonge leven gaat vormen nog werken zou. Wederbarend werken zou. U bent toch machtig. U bent toch almachtig. U bent toch God. Heer, u hoeft het niet te doen. U kunt het om ons niet doen, maar doet u het om Jezus willen. Zegen ons tezamen en maak het zo. dat wij vanmiddag niet alleen een leerzame prediking mogen horen, een beschuldigende prediking, een vertroostende en een bemoedigende prediking, maar bovenal een Godverheerlijkende prediking, waarbij alleen uw naam in uw lieve Zoon wordt geprezen. O Scheppergeest, werk dat in de gehele gemeente uit enkel genade. Amen. Aan de orde van behandeling voor deze zondagmiddag is van de Heidelberger Catechismus zondag 39. Zondag 39, vraag en antwoord 104. Wat wil God in het vijfde gebod? En het antwoord luidt dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Wij gaan samen zingen van Psalm 115, vers 6, vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Vers 7, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. En vers 8, de algoede God, die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aarde heeft voortgebracht, beschenkt u met zijn zegen. 115, de versen 6, 7 en 8. Terwijl het tweemaal wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkvoogdij en bij de uitgang voor het onderhoud der kerkelijke gebouwen. Thank you. wenende bij een bisschop haar nood klaagde over haar zo zeer ongehoorzame en rebelse zoon Augustinus, vertelde deze godzalige man, een kind van zulke tranen kan niet verloren gaan. Ouders, hebt u wel eens geweend over uw kinderen? Uw rebelse, opstandig en ongehoorzame kinderen. En dat zijn al uw kinderen. Want hoe netjes ze ook leven, gelukkig. En hoe gehoorzaam en lief ze ook zijn thuis, wat een wonder is. En hoezeer ook gewillig om de catechisatie bij te wonen, catechismus uit het hoofd te leren, zich ordelijk te gedragen daar, mee te gaan naar de kerk, ook door de week wel. Ze zijn in Adam rebelse kinderen. Ongehoorzaam. Hij wel eens geweend over je kinderen. Want laat ons ervoor waken dat wij enerzijds tevreden zijn met een buitenkant opvoeding, zodat wij zouden zeggen, een ongehoorzaam kind die niet meer naar de kerk wil, dat is erg. Mijn zoon die 's morgens, terwijl het kerk is, op bed blijft liggen. Mijn dochter die 's middags in ieder geval voor de tweede keer dus niet meer mee wil. En er zijn ouders, die hebben daar groot verdriet van. Moeders, vaders, die daarover wenen. Maar uw kind dat wel gehoorzaam is, dat wel meegaat, is dat nou dichter bij de Heere Jezus? Is dat nu meer een christen? O zeker, het is groot als de vorm er is, maar laat ons ervoor waken daar genoeg aan te hebben. En laat ons er ook voor waken daar op uit te zijn. Dat is nog erger. Dat wij uiteindelijk vanaf het trouwen en vanaf het kinderen krijgen en vanaf het opvoeden als eerste begin geen hoger doel hebben dan dat onze kinderen nette christelijke staatsburgers van Nederland worden. Goed hun brood hebben, later ook weer goed getrouwd raken en aan alle kanten het goed mogen hebben. Wat is dat een vreselijke misdaad? En wat behandelt ge uw kinderen dan allervreselijkst? Want het is niet een kleine verantwoordelijkheid om vader of moeder over kinderen te zijn. Het is zo'n grote verantwoordelijkheid dat het kan wezen dat er ook zijn onder ons die om die reden nog niet zo makkelijk komen tot een trouwdag. Die nog niet zo makkelijk zeggen, wij gaan trouwen. Inmiddels zijn we 20 geweest en we hebben nu gelegenheid om een huis te bouwen of te huren. En daarom, nou, weet je dan dat vader wordt of moeder wordt alles te maken heeft met een eeuwigheidswezentje. Een kind dat een ziel heeft. En die ziel gaat God ontmoeten. En zal eeuwig zijn in de plaats der eeuwige pijn of der eeuwige vreugde. Eén van twee. Vader worden is niet makkelijk. Moeder worden is niet makkelijk. U berooft uw kinderen, als dat wel gemakkelijk was en wel gemakkelijk is, niet erbij nadenkend dat huwelijksgemeenschap zou kunnen zijn kinderen krijgen. Een ontzettend groot gewicht wordt op de schouders van vaak nog jonge mensen gelegd. 20, 25 jaar. En dan een kind te krijgen. Ach, ik weet wel, de opvoeding begint pas bij een jaar of 4. Eerder begrijpen ze toch nog niets. Zo tegen de kleuterschoolleeftijd. Zo wordt vaak gedacht. En dat is alweer een duivelse list. Het is immers niet waar
Het leven begint ook niet met via. Het leven begint al veel eerder. De opvoeding. En alles wat met die opvoeding te maken heeft, begint ook veel eerder. Wanneer begint de opvoeding dan? De opvoeding begint nog voordat je trouwt. Om samen erover door te spreken en jezelf eerlijk af te vragen. Waarom willen wij eigenlijk kinderen? Wat zijn kinderen? Wat zijn nou kinderen? Vreemde vraag, zegt u. Ja. Maar dat is toch niet zo'n vreemde vraag als ik op trouwgesprek zo ontzettend weinig keren hoor dat jonge mensen op die vraag, waarom zou je kinderen willen hebben, het goede antwoord geven. Kijk, dat er een natuurlijk verlangen ligt, is goed. Dat heeft God gemaakt. Dat is een schepping van hem. Dat jonge mensen naar een trouwdag toegroeien. En dat zij dan ook heel verborgen misschien nog, of allengskens ook meer en duidelijk verlangen hebben naar kinderzeeg. Dat is goed. Het is onnatuurlijk om het niet te hebben. Het is onnatuurlijk om het niet te hebben. En daar is de wereld tegenwoordig ook vol van. Dus het is niet verkeerd. Het is niet onbijbels. Maar dan nog blijft de vraag, is dat dan het enige? Dat algemeen menselijke, dat misschien nog wel meer in het meisje, de bruid, de vrouw, als in de jongen, de bruidegom, de man is. Namelijk om kinderen te krijgen. Is dat nog anders? Moet uw kind dan dienen om uw gevoel te bevredigen? Moet het bestaan van dat kind dan dienen omdat u graag kinderen hebt? Of gaat het u in dit alles om de eer van God? Het huwelijksformulier zegt heel nadrukkelijk dat de kinderzegen staat in het teken van de uitbreiding van zijn koninkrijk. En wie wil nou om die reden graag de kinderzegen? Misschien loopt daar ook onder ons wel een jong stel mee. Op weg natuurlijk plannen aan het maken. Volgend jaar misschien gaan we samen trouwen. Maar die verantwoordelijkheid, die er trouwens ook al is tegenover elkaar als aanstaande man voor je vrouw. Dat heb je ook. Als hoofd van het gezin. Dat is ook al niet weinig. Dat telt ook al niet licht. Maar zeer zeker als er dan een nieuw wezen gaat ontstaan door de scheppende almacht van God. Die ook wel een kind zou kunnen scheppen zonder toedoen van vader en moeder van een echtpaar. Maar die in zijn welbehagen heeft besloten om het menselijk geslacht voor te zetten tot aan het einde der tijden. Door middel van het huwelijk en door middel van liefde tussen man en vrouw. Door middel van het voortplanten. Mensen worden ingeschakeld en krijgen dus een hoge eer en een grote verantwoordelijkheid. En dat is lang niet weinig. En daar nou mee loopt, hè. Dan ga je al meer beseffen dat het helemaal niet vreemd is als ik zeg, de opvoeding begint al voordat je trouwt. Dat klinkt dan niet zo vreemd meer. Misschien in andere oren wel, nou dat zij dan zo. Maar als je er nou mee loopt, die verantwoordelijkheid, oh God, dat kan ik niet aan. En als je daar in je jonge leven, nog voordat je trouwt, al wel eens mee bezet bent, dat je al bij voorbaat vreest de mislukte vader een mislukte moeder te zijn. Dan voel je wel, begint voordat we gaan trouwen, moeten wij al deze zaak, die van zo intens groot belang is, aan de Heere hebben opgedragen. Aan de Heere zijn kwijtgeraakt. Wat zou het groot zijn om zo naar je trouwdag toe te leven, met het verlangen dat de Heere door zijn kracht en geest gaat werken in je ziel, zodat je in de vreze des Heren mag trouwen. En in de vreze des Heren kinderen mag gewinnen. Kinderen mag ontvangen. Kinderen mag laten dopen. Kinderen mag opvoeden. kinderen mag brengen tot Jezus. Ja, dat begint voor je trouwdag. En als dat niet begon, is het fout geweest, mensen. Echt waar, hoor. Dan is het echt fout geweest. Het wordt mij vaak kwalijk genomen als ik dat zeg. En misschien wordt het een ongetrouwde dominee extra kwalijk genomen, dat weet ik niet. Maar het wordt me kwalijk genomen als ik zeg dat je zonder de vrezen des Heeren natuurlijk niet in kunt. Maar het woord gebiedt het mij het te zeggen. En wij dienen dat serieus te nemen. En ieder voor zich ook met schuld als daarop teruggezien moet worden. En het moet beleden worden, dat is bij ons niet gebeurd. Dit is een van de redenen waarom het zo verdrietig is, een gedwongen huwelijk. Want daar is rondom dat nieuw ontstane leven van dat nog niet geboren kindeke geen eerbiedige vreze Gods geweest. In de daad van het gewinnen, daar is niet geweest de bede om Gods zegen. Daar is niet geweest de bede mogen wij een kind voor u krijgen. Een gedwongen huwelijk is niet alleen een zonde tegen het zevende gebod. Aangaande de onkuisheid of het vooruitgrijpen op wat God in het huwelijk heeft gegeven. Maar ook aangaande het vijfde gebod. Waar niet alleen bedoeld is, eer uw vader en uw moeder, zo van het is alleen voor de kinderen. Maar de ouders hebben hun kinderen dan ook zo op te voeden dat die kinderen graag hun ouders eren. Dus in de vrezen des Heren hebben de ouders hun kinderen voor te gaan. En dat zal alleen geschieden wanneer u zelf de Heren vreest. Ouders, u hebt kinderen. En er zijn er die erg jaloers op u zijn. Van er nog jonge echtparen of er al wat oudere echtparen die geen kinderzegen kregen. Of, nog veel smartelijker, wel kinderzegen kregen, maar hun kinderen of kind moesten afstaan aan de dood. Ze zien jaloers naar u. Dat u daar met kinderen, misschien wel met gehoorzame kinderen, vrolijk spelende kinderen en meegaande kinderen naar Gods huis en naar de catechisatie op deze aarde uw gezin mag hebben. En het is te begrijpen, want daar kan veel verdriet zijn bij kinderloze echtparen, bij kinderloze ouderparen. Maar om nu in dit alles ook te zien wat dan uw voorrecht is. Om te zien wat dan de uiteindelijke reden zou moeten zijn om jaloers op u te wezen. Dat u als ouders uw kinderen, en dan niet zo weinig als u genoeg vindt, maar zoveel als God u geven wilde. Om nu tezamen als ouders met uw kinderen te leven op deze aarde. Wat is nou de eigenlijke reden waarom een ander eventueel op u jaloers zou kunnen zijn in de goede zin des woords? Nou, dat kan alleen om deze reden, als u de kinderzegen ziet als een beloning, als een zegen, als een genadegave Gods. Heren, mogen wij al onze kinderen, ook al komen ze soms snel op elkaar, ook al zijn het er meer dan men tegenwoordig verantwoord acht, mogen wij ze ontvangen van u. Kinderen, jongens en meisjes in ons midden, wat ben jij gelukkig als je vader en moeder zo je hebben gekregen. Uit Gods hand. Dat is hetgeen waar je jaloers op zou kunnen zijn. Ja. Anderzijds is er ook heel veel reden, en dat zeg ik ook wel, tegen diegene die geen kinderzegen krijgt. Is ook heel veel reden voor die ouders die wel kinderen hebben en die ze groter zien worden en die gaan merken hoe ongehoorzaam kinderen vaak zijn. En hoe eigenzinnig en eigenwillig en vooral ongelovig en onbekeerd. ook heel veel reden om droefheid te hebben. Dat ligt niet aan God. Dat ligt niet aan de instelling van het huwelijk of van de kinderzegen of wat daarmee samenhangt, maar dat ligt aan ons. En alweer is het een voorrecht, geliefden, wanneer wij als ouders, en dan noem ik mezelf erbij hoor, goed begrijp, al ben ik niet getrouwd, al heb ik geen kinderen, dan heb ik het over het ambtelijke, voorganger van de gemeente zijn, de kinderen der gemeente, die maar al te veel keren ook op catechisatie, net zo goed als thuis, niet zo zich gedragen als behoort. Wat is het een voorrecht als wij dan in dat alles gaan bemerken, heren, het is geen wonder dat ze zo zijn. Want wie ben ik? En dat mag een vader en een moeder verstaan, ook een predikant ten aanzien van zijn catechisanten verstaan vanuit de schuld. Het kan niet anders. De kinderen der gemeente zijn kinderen van verdorven ouders. Ach, wat een voorrecht om op die plek te zijn. Bij voorbaat, niet pas als je kind ongehoorzaam blijkt te zijn. Maar bij voorbaat, want dan word je bewaard voor een onmatige strengheid. Dan word je bewaard ook voor een ongegrond optimisme. Ja, dat laatste is niet minder belangrijk. Want weet u, de opvoeding van onze kinderen, ook juist ten aanzien van het godsdienstige leven, is absoluut zeker bij voorbaat gedoemd te mislukken, voor zover het uit ons voort moet komen. En dat is niet een theoretische zaak, dat moeten we eerlijk beseffen en misschien wel smartelijk beleven. Ook al mogen God uit genade willen geven dat dat niet in de praktijk beleefd behoeft te worden, al weten wij allen wel dat het helaas ook in de Bijbelse tijden bij godzalige ouders toch gebeurt. En nu nog. Maar het bewaart voor een ongefundeerd optimisme waarbij ouders uiteindelijk het goede van hun kinderen denken. Ik kom ze tegen. En ik kan het nog begrijpen, ook menselijk gesproken. Dan denkt een vader van zijn kind, dan denkt een moeder van haar kind, dat zullen mijn kinderen niet doen. Oh nee, hebben die een zondeloze vader soms? En hebben die een heilige moeder misschien? Dan zullen uw kinderen het misschien niet doen. Dan zijn ze niet in zonde ontvangen en geboren. En dus geen aartsleugenaars vanaf de baarmoeder. Dan zijn ze niet geneigd tot alle kwaad. En niet in staat om al de geboden Gods met lompe voeten te treden, dan zijn ze er niet toe in staat. Maar anders wel, vaders, moeders, u hebt geen enkele reden tot optimisme. Ook niet wat betreft het resultaat van uw opvoeding. Tenminste, voor zover het uit ons is. En dan ga ik weer zeggen ons. Het geldt ook voor de preek. Het geldt ook voor de catechisatieles. Echt waar. En dan kom je nou na zo'n 8,5 jaar ook wat achter. Dan ga je al maar meer beleven, heren, uit mijn handen komt het niet voort. Nooit. En toch doet God het. Ja, dat is nou een wonder. Toch doet God het. Wat doet God dan? De Heere die bewaart voor ongefundeerd optimisme, waarbij u goede gedachten van uzelf zou hebben. Ik zal mijn kind goed voorgaan. Ja, dat kun je makkelijk denken zolang ze nog 4 zijn. Maar wacht even totdat ze 14 zijn, dan praten we nog een keer. Of dan kun je makkelijk denken als je zelf geen kinderen hebt, dan weet je precies alle kinderen van heel de gemeente op te voeden. Dat is helemaal geen kunst. Optimisme, dat doe ik. En dat kan ik, en dat zal ik, en dat probeer ik. Nee. Wat ook bewaard voor het optimisme, mijn kinderen zullen niet dat doen. En dat komt in orde. Maar aan de andere zijde mag het ook zo zijn. Wanneer een vader, een moeder in oprechtheid niet zonder God kinderen heeft gekregen. Niet zonder de Heere de dag begint met opvoeden. De dag besluit van het opvoeden. En dat kind in de doop aan de Heere optrekt en week na week. Dan is er ook reden om hoopvol gestemd te zijn. Ik las het van...
reden om hoopvol gestemd te zijn. Ik las het vanmiddag nog bij een oudvader die zegt: wanneer u ouders uw kind in de doop aan de Heere opdraagt met bidden en smeken, dan mag u hoop hebben dat ze niet alleen het teken hebben van een uitwendige zaak, uitwendig verbond, maar dat de Heer ze ook heilige wil in dat inwendige verbond. Mag u hoop op hebben. Hoe kwam die man ertoe om dat te zeggen? Hoe kon hij dat zo zeggen? Omdat hij wist van die onmetelijke barmhartigheid Gods, die in zijn onuitsprekelijk grote, onverdiende genade gebruik maakt van de opvoeding van vaders en van moeders, die aan alle kanten mislukkelingen zijn, ellendelingen zijn en verdoemelingen zijn. Nochtans, let op dat woord nochtans. Het is louter en alleen door Gods kracht. En het is louter en alleen vanuit Gods genade. Maar dan is het er toch. Ja. En dan gebeurt het er ook, jongens en meisjes. Wat een voorrecht. Als je vader en je moeder je niet de vrije keuze laten. En de vrije teugel geven. En zeggen, dat moet mijn kind zelf beslissen. Wat een voorrecht, jongelui. Als je vader en je moeder je wel eens tegenkomt en zegt, dat gebeurt niet. Dat mag niet. Dat kan niet. Omdat een vader die altijd toegeeft en een moeder die nooit bestraft, naar alle waarschijnlijkheid niet een Bijbelse opvoeding heeft ten aanzien van jou. En dat klinkt wel fijn. En het is wel mooi. Want je krijgt weinig ruzie. Ouders hebben het makkelijk. Kinderen hebben het makkelijk. Maar waar is de vreze Gods? Waar is het geheel en al aan God gewijd zijn? Daarom, jong en oud, laat ons blij zijn, ook wanneer vader en moeder wel eens streng zijn. Laat ons blij zijn, ik kom het tegen bij wat oudere jongelui. Ik kom het tegen in zeker bij wat oudere mensen, die later dankbaar zijn dat hun vader en moeder vroeger ook wel eens een keer een pak slaag hebben gegeven. Want dat is nodig. Dat heb ik nodig. Dat heb een ander nodig. Dat heeft iedereen nodig. In zijn jonge jaren hebben we dat nodig. Dat is wel erg. Het is ook niet zo dat je graag slaat. Je slaat met pijn in je ziel. Of niet, vaders? Mag ik eens vragen. Als je wel eens slaat, sla dan ook meer je hart zeer dan je handen zeer. Want je handen zeer slaan, dat is niet goed. Dan sla je hard. Ik denk ook te hard. Maar ja, mijn kinderen zijn niet zo vervelend, dus ik kan het makkelijk zeggen. Toch is het waar. Die heidense, ik meen Romein, kan ook wel Griek geweest zijn, die zei, als ik niet toornig was, dan zou ik je nou een pak slaag geven. Hij bedoelde te zeggen, in toren moet je nooit slaan. Hij heeft gelijk. Het is maar een heiden hoor, maar het is wel waar. Uit liefde moet je slaan. Dat voelt een kind ook. Ja, ik weet wel. Doet wel zeer. Maar kind voelt toch of daar toren of dat er liefde achter zit. Of daar een woede aanval achter zit. Of dat daar pijn in de ziel geleden wordt bij moeder. Die wel haar kind slaat, maar uit liefde. Het is niet altijd zo, ik weet wel. Kinderen, jongens en meisjes. Misschien moet ik zelfs wel onze jonge lui aanspreken die ook op wat oudere leeftijd nog wel eens slaag krijgt. Kan wel eens zijn dat je vader en je moeder je op te oude leeftijd slaat. Ja, dat kan. Maar weet je wat nou de catechismus zegt? Dan moet je nooit en nooit terugslaan. Dat gebeurt ook wel eens. Helaas. Dat hoor ik ook. Dat een kind zijn vader of zijn moeder terugslaat. Dat is zo erg. Dat is zo verschrikkelijk erg. Dat moet je nooit doen. Wat moet je dan doen? Schelden? Mopperen? Met een akelige klap die deur dichtslaan? Nee, wat dan? Dan moet je met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Want ook jouw vader en jouw moeder is helemaal geen volmaakt mens. En als jij straks gaat trouwen en je krijgt kinderen, dan ben jij het ook niet. En als die kinderen van jou straks
terugzien op hun opvoeding, dan hebben ze misschien ook alle reden om wel te zeggen, nou, mijn vader en mijn moeder deden dat en dat verkeerd. Zo zeggen wij het nu misschien, van onze vader en moeder, geduld hebben. Ja? Moeilijk, hè? Nee, dat is niet moeilijk. Weet je, wanneer dat nou gemakkelijk wordt? Dat wordt nou gemakkelijk als je iets kent van Gods genade. Dat wordt nou gemakkelijk als je iets kent van jezelf. Dat je voelt, ik ben aan alle kanten ondeugend. Ik heb er aanleiding toe gegeven. Het is mijn schuld dat mijn vader nou te hard slaat. En dat hij nu, terwijl ik eigenlijk al een leeftijd heb, dat slaag niet meer past. Mij toch slaat, is mijn eigen schuld. Wat een voorrecht als de jongens en de meisjes met de slagen die zo nu en dan helaas wel moeten vallen, mogen komen op de plaats. Heren, mijn moeder heeft nog gelijk ook. Want ik heb gezondigd. En dat is een heel belangrijk woord wat ik nou gebruik. Het woord gezondigd. Het vijfde gebod. De gehoorzaamheid aan de ouders. Het luisteren naar je vader en moeder. En dat wat daar tegenin gaat. Heeft alles te maken met Gods wet. Het wordt over het algemeen zo niet gezien. Gehoorzaamheid, in het begin wordt het min of meer vanzelfsprekend gevonden. Je was een klein kind, dus je gehoorzaamde. Later misschien wat afgedwongen, zo nu en dan, vanwege die toch wel harde handen van je vader. Maar je gehoorzaamde. En nog weer later, gelukkig, er is een tijd gekomen dat je eindelijk tot je verstand kwam en dacht, nou, natuurlijk, ik wil het mijn moeder niet verdrietig maken. Omwille van mijn moeder of omwille van mijn vader zal ik luisteren, gelukkig. Maar wie luistert er? En dan moeten we allemaal terug naar onze jeugd. Wie luistert er nou zoals in Efeze 6 staat? In Efeze 6 staat dat je moet luisteren zoals je naar God luistert. Of anders gezegd, omdat je naar God moet luisteren. Dat betekent, je luistert niet naar je ouders omdat die wijzer zijn dan jij, al is dat meestal wel zo. Al denk je met een leeftijd van 14, 15 jaar dat die vader van jou het vaak helemaal verkeerd hebt, dat is nog niet altijd zo. Want per slot van rekening is die toch wel even iets langer hier op aarde dan jij. En later zul je het nog wel eens een keer toegeven. Maar goed, dat is niet de reden waarom je luistert, omdat zij wijzer zijn. Of sterker zijn. Of recht op jou hebben. Per slot van rekening ben jij hun kind. Dus hebben ze recht op gehoorzaamheid. Nee, wacht even. Allemaal verkeerd gezien. De bedoeling van de gehoorzaamheid kan alleen dan recht zijn als wij in de gaten krijgen als kind dat God dat van ons vraagt. Daar staat door Paulus daarom ook bijgeschreven in de Here. Je moet je ouders niet gehoorzamen om allerlei andere redenen. Op zichzelf genomen misschien best wel heel goede redenen. En ook wel heel aangenaam als je kinderen gehoorzamen. Doet er niet toe waarom. Maar het is niet de gehoorzaamheid aan de wet van God. Want de gehoorzaamheid aan de wet van God is dat de kinderen de ouders gehoorzamen omdat zij God gehoorzaam zijn. Dat de kinderen de ouders gehoorzamen omdat God dat van hen vraagt. Omdat het zijn bevel is. En dat zou een voorrecht wezen. Als dat werd gevonden. En weer kom ik dan bij de ouders terecht. Het is eigenlijk een jeugdpreek, hè. Een jeugdpreek voor de ouders. Moet goed luisteren. Moet de kinderen ook goed luisteren. Dan kom ik bij de ouders terecht. Waarom moet uw kind aan u gehoorzamen? U zegt allemaal theoretische praat. Goed. Gooi het maar in de prullenbak wat een mens zegt, maar luister naar het woord van God. Waarom eist u van uw kind gehoorzaamheid? Eerlijk zijn. Hebt u er enigszins besef van dat uw gezag over uw kind, vaders en moeders, een afgeleid gezag is, een van God verkregen gezag is? Dat heeft God u gegeven. En voor zover God het u heeft gegeven, hebt u gezag. Niet daarbuiten. En omdat God het u heeft gegeven, hebt u gezag. En niet om een andere reden. Om niet ene andere reden hebt u gezag. Dan alleen omdat God het u heeft gegeven. Dat is een heel belangrijke zaak. Want wanneer een vader en een moeder terecht van kinderen vragen dat ze luisteren. Ook in de kleine dingetjes. Om 6 uur eten we. Dan kom je niet om 6:15 thuis en je horloge een kwartier terugzetten. Omdat je per ongeluk enzovoort. Nee, dan luister je. Dat heb ik ook niet altijd gedaan. Daar staan wij allemaal, denk ik, wel schuldig in. Maar een vader en een moeder mogen dat vragen. Ook in die kleine dingen. En waarom mogen ze dat vragen? Omdat ze van Gods wegen met gezag bekleed zijn. Bekleed met gezag. Dat gezag is niet van hen. Dat is een kleed dat ze hebben aangekregen, bij wijze van spreken. Dat hebben ze van God gekregen. Dus, daarom oefenen zij gezag, omdat God dat wil. Dat staat ook in de catechismus. Aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren, daarom gehoorzaam ik aan mijn vader en moeder. Ja, maar moet dat altijd beseft worden? Ik denk, ouders, wanneer dat meer beseft werd, wanneer daar meer uit geleefd werd, u ook afhankelijker zou zijn. Afhankelijk. Misschien juist wel dan wanneer u in zulke moeilijke situaties komt, dat u met angst en beven de volgende confrontatie met uw zo ongehoorzame kind tegemoet ziet. Als u nou weer wat vraagt wat ik moet verbieden, en ik krijg weer een woedeuitbarsting, en hij gaat weer weg, en hij zet weer die... Ach, u mag het vragen, gehoorzaamheid. Maar heeft uw kind van jonge jaren afgemerkt dat u het niet vroeg voor uzelf, maar dat u het vroeg omwille van God? Geldt ook voor de juffrouws en de meesters op school. Geldt ook voor een dominee op catechisatie. Geldt voor ons allemaal, voor zover wij gezag kregen van God. In welke hoedanigheid en waarom dan ook. Gezag kregen en gezag uitoefenen namens God. Hebben wij besef dat het allemaal gaat om de eer van God? En dat ook het gehoorzaamheid vragen alles te maken heeft niet met mijn gemak. Want het is natuurlijk wel makkelijk als alle kinderen op catechisatie gehoorzaam zijn. Tuurlijk, dat is makkelijk. Gelukkig is een keer een uur geen politieagent spelen. Dat is fijn. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat God onteerd wordt, vaders, moeders, als uw kind aan uw gezag zich onttrekt. Ik zeg het nog een keer, en nou zeg ik het anders. Jongelui, jij onteert God als je je aan het gezag van je ouders onttrekt. En dan moet het van twee kanten beseft worden, van ouders en van kinderen. En wat zou het een wonder zijn als we daar eens iets van zouden meemaken. Het gezag is afgeleid. Het gezag is van God gekregen. Het gezag, dat betekent, ik moet het vragen, omdat God het van mij vraagt. En als wij dat al meer gaan beseffen, dan komt het woord zonde ook al meer in het blikveld. Gaan we het duidelijker zien en beseffen. Wat dan? Wat is zonde? Zonde is niet dat ik mijn ouders ongehoorzaam ben. Maar zonde is dat ik God ongehoorzaam ben wanneer ik mijn ouders ongehoorzaam ben. Dat ik God beledig als ik mijn vader uitlach en mijn moeder bespot en denk, ze kan toch niet tegen hem op. En moeder die geeft toch wel weer toe. En dan, ach, nooit beseft totdat God in je leven komt. En dan krijg je de smart over. Ook ruzie maken met je broertje of met je zusje is een beledigen van God. Kinderen, je doet je ouders een verdriet mee. En je doet er God verdriet mee. Moet je niet doen. Ouders, u krijgt uw jeugdjaren terug. De jaren dat je zelf zo onhandelbaar was. Zo'n vreselijk mens was. En nou krijg je in je kinderen hetzelfde weer terug. Zul je liefde blijven houden. Liefde. Liefde is een wonder, hè. Ik hoorde eens de uitspraak van een moeder die al lang niet meer leeft. Dus iemand zei dat over haar. Dat zij gezegd dat ik hoop dat ik van mijn kind mag blijven houden. Want een kind kan het moeilijk maken. Een kind kan het zo moeilijk maken. Dat je alleen maar boos wordt. Woedend wordt. Toornig wordt. Kwaad wordt. Op een gegeven moment bitter wordt. En als er dan eenmaal die bitterheid is, dan gaat het van kwaad tot erger. Dan is het alleen maar vitten op elkaar en berispen van elkaar en corrigeren van elkaar. En dit is niet goed en je ziet het goede in elkaar niet meer. Menselijk gesproken, het gaat allemaal erg. Vraag de Heer, ouders, om liefde te mogen blijven houden. Ook voor die allerongehoorzaamste van uw kinderen. En dan komt, als het werkelijk over zonde gaat, in het vijfde gebod ook dit aan de orde. Dat er zonde vergeving plaats moet vinden. Want zonde schreeuwt om vergeving. Zonde beseft tenminste wel. Hoe is dat nou? Hebben wij ouderen, bejaarden, volwassenen? Allemaal hebben wij vergeving van onze jeugdzonden. Of niet? Andere vraag. Hebben wij als volwassenen allemaal vergeving van onze jeugdzonden nodig gekregen? Of niet? Weegt het u zwaar, ook die keren dat u nog wel misschien vaag kunt herinneren, hoezeer u uw eigen ouders verdriet deed? Weegt het u zwaar? En doet dat van binnen nauw pijn? Ik heb, terwijl mijn vader en moeder dat helemaal nog nooit weten, ik heb tegen ze gelogen. Ik heb ze bestolen. Ik heb ze bij anderen wel eens bespottelijk gemaakt. Doet dat nou zeer van binnen? Schreeuwt je ziel daar wel eens om? Zeker als je moeder al in het graf ligt. Als je vader het niet meer kan vergeven, schreeuwt je ziel daar wel eens om. Omdat je die jeugdzonde straks een keer moet verantwoorden aan God. Omdat ze nu druk. Omdat de Heer kleine zonde maakt tot grote zonde. Ik bedoel, klein voor onze eerste bewustzijn. We dachten, nou ja, ik ben jong geweest en iedereen is jong, nietwaar? En als je jong bent, dan doe je dat wel eens. Nee, nu worden ze groot voor je bewustzijn. Omdat de Heer laat zien, je bent niet ongehoorzaam geweest tegen je ouders. Maar je bent ongehoorzaam geweest door jegens je ouders die ik jou gegeven heb. Jegens je ouders die ik met gezag bekleed heb. Die je om mijnentwil moest gehoorzamen. Niet om hunnentwil, om mijnentwil. Schuld. Hebt u schuldvergeving nodig? Over al die vele zonden. Die kinderzonden. Die jeugdzonden. Misschien wel het meest als die moeilijke leeftijd aanbrak. Zoals dat dan heet, de puberteit. Dat is een moeilijke leeftijd. Waarom is dat zo moeilijk dan? Nou, laten we het heel kort zeggen. Omdat een jongen, een meisje dan en psychisch en lichamelijk zulke grote veranderingen ondergaat, dat ze met zichzelf vaak geen raad weten. En dat is vaak onbewust en ze krijgen het echt allemaal niet op een rijtje. Begrijpen doen ze het niet. Alleen één ding gebeurt er wel en dan gaat een vader zien wat een verschil toen mijn jongen nog 11 was en nou is hij 13. En hij schopt er tegen aan. En hij is dwars en ongehoorzaam. Heb je daar ook schuld voor teruggekregen? In je eigen zielenleven. Toen ik puber was, heb ik mijn ouders zo verdriet gedaan. Het gaat vanmiddag over schuld, mensen. En als het niet over schuld gaat, gaat het ook niet over schuldvergeving. En als het niet over schuldvergeving gaat, dan kan ik de naam van Jezus wel noemen, maar dan kan ik hem hoogstens als voorbeeld geven. Uit Lucas 2 weet u wel, hè, dat hij zijn moeder en pleegvader Maria en Jozef onderdanig was. Maar als borg, als plaatsvervanger, juist ook in uw jeugdzonden, dat hij met zijn reine geboorte en met zijn volmaakte gehoorzaamheid alle dagen van zijn leven, alle dagen ook van zijn jeugd, mijn zonden, ook van mijn jeugd, mijn grote zonden, waar ik nooit last van had en die nou allemaal terugkomen, bedekt en verzoend. Hebt u schuldvergeving? Het is groot als wij schuldvergeving voor onze jeugdzonden nodig kregen. Het is groter en het is noodzakelijk dat wij schuldvergeving kregen. Daadwerkelijk erin delen mogen. De Heer heeft al mijn zonden weggenomen. Zou dat opluchten, denk je, of niet? Zou dat opluchten, of niet? Wees nou eens eerlijk. Er zijn misschien zonden die je druk. Zonden van later. Maar zouden nou ook je jeugdzonden? Ik zeg niet dat die anderen niet belangrijk zijn, maar ik heb het vanmiddag over het vijfde gebod, dus ik praat over die anderen nu niet. Maar zou het je werkelijk opluchten als de zonden van je jeugd je werden weggenomen, werden vergeven? Loop je daaronder dan? En top je daarmee? Eer uw vader en uw moeder. Dat is moeilijk, hè? Want je moet altijd gehoorzamen. En je moet altijd onderdanig zijn. En je moet altijd hun wil uitvoeren. Ook als ze geen gelijk hebben. Ook als jij het beter ziet. Altijd. En dan niet omdat je vader het zegt. Nog veel minder omdat hij straffen zal. Maar omdat God het zegt. Omdat hij het wil, daarom gehoorzaam. Is dat moeilijk? Dat is vanuit de nieuwe natuur niet moeilijk. Ouders, wilt u een einde hebben aan alle opvoedingsproblemen? Vraag de Heer om een nieuw hart voor die jongen, voor dat meisje en voor al je kinderen. Oh nee, dan zijn je kinderen nog geen heiligen in die zin dat ze geen kattenkwaad uithalen, dat ze niet meer tot alle boosheid geneigd zouden zijn, want dat zijn ze nog steeds. Maar er is één groot verschil. Een kind dat God vreest, bemint zijn ouders. Een kind dat God gehoorzaamt, gehoorzaamt zijn ouders. Met alle gebrek, jawel. Met alle verkeerdigheid, met alle misstappen, met alle zonden, met alle overtredingen die er helaas nog blijven. Maar er komt smart over. Dan zult u bij uw kind het gaan bemerken. Ze zonderen niet makkelijk. Ouders, kunt u een beetje met Johannes, de oude grijze apostel, instemmen? Die misschien ook wel nooit getrouwd is geweest en geen kinderen heeft gehad en die dan schrijft: ik heb geen grotere blijdschap dan wanneer ik zie dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Jonge mensen op de catechisatie. Ik weet niet of ik het eerlijk kan nazeggen altijd. Ik weet dat ik het niet altijd eerlijk kan nazeggen, maar er zijn soms momenten dat ik kan zeggen: ja, Johannes, dat is nou ook het enige waarom ik nou catechisatie geef. Dat ik nou verblijd zou mogen zijn dat mijn kinderen, de kinderen der gemeente, de kinderen die ik gedoopt heb, nee, niet alleen die, maar ook de kinderen die op catechisatie zitten, of de kinderen die tot een trouwdag zijn gekomen, dat die in de waarheid wandelen. Ouders, dan bent u ook kind van een dominee. Nou, aan de zorg van een ambtsdrager toevertrouwd, jawel, in die zin wel. En dan zegt Johannes het van de hele gemeente, niet alleen van de jeugd, van de hele gemeente. Wat zou dat een blijdschap zijn, als we mochten zien en merken dat u van dag tot dag in nauwgezetheid wandelt in de waarheid. De Heer Jezus Christus heeft daar genoegzame kracht voor. Om het te geven aan u en uw gezinnen. Opdat de gezinnen kleine kerkjes in de kerk worden. Waar vader en moeder zorg dragen om het zielenheil van hun kinderen. Waar vader en moeder voorgaan in de gebeden. Voorgaan in de huisgodsdienst. In het lezen van het woord. In het bezig zijn met de Bijbel. O, welk een voorrecht. Als ook uw gezin, terwijl u nu misschien zo klaagt en weent, mag zijn wat Monica niet kon denken dat ooit nog zou gebeuren. Augustinus, een verschrikkelijk jong mens, die zijn moeder rustig in een vreemde stad in de steek liet. Het is vreselijk, het is tot schande dat hij het later moet belijden. Zijn moeder helemaal in de steek liet. In Noord-Afrika, waar Augustinus woonde. Hij zegt, moeder, ik ga naar Rome. Ik ben zat hier, ik wil naar de wereldstad. Wel, zegt zijn moeder, ga ik met je mee. Patricius, de vader, leefde niet meer. Ga ik met je mee, Augustinus. Ja, maar dat wil ik niet. Een lastige, godvrezende moeder. Een godvrezende en dus wel eens lastige moeder op sleeptouw. En hij vertrekt stiekem. En zijn moeder blijft alleen in die grote havenstad waar ze naartoe getrokken was met Augustinus om scheep te gaan naar Rome achter. Wat doet ze? Het volgende schip nemen. En ze komt ook in Rome en ze zoekt haar zoon. En na lang omzwerven vindt ze haar zoon en ze kleeft toch weer aan haar kind vast. Ouders, heb je ook je kind lief? Jonge mensen, je ouders zijn wel eens lastig, maar het is uit liefde hoor. En die moeder die zo weent dat die bisschop zegt, een kind van zulke tranen kan niet verloren gaan. Die moeder mag het meemaken. Tot haar grote verrassing, tot haar zielsverheuging, tot haar intense blijdschap, dat deze wilde bras al meer gewonnen wordt voor de zuivere prediking en voor het leven der godzaligheid. En wanneer Augustinus dan in een hevige strijd verkeert, omdat hij maar niet weet hoe hij ooit moet komen tot die doorbraak, dan komt de Heere met zijn woord en hij wijst deze jonge man erop hoezeer hij schuldig was. En hij wordt door God bekeerd. En dan wordt hij later nog zelfs bisschop, prediker. Hij wordt een van de belangrijkste kerkvaders. 1600 jaren later bijkans is zijn invloed nog zeer groot. Is zijn betekenis nog niet voorbij. Een ongehoorzame vlegel die zijn moeder in de steek laat. Wat een vreselijk mens. Geliefde, waarom zeg ik dat? Opdat de jongens en de meisjes zouden vragen, Heer, mag ik nou uit dit kwade voorbeeld van Augustinus een goede leer trekken om mijn ouders nooit verdriet te doen? Ouders, opdat u uit dit vreselijke voorbeeld van Augustinus deze goede leer, deze troostvolle leer zou mogen trekken. God is machtig om ook u in uw nageslacht genadiglijk te verlenen, bekering en zaligheid. Amen. Wij zingen van deze zaken uit Psalm 102, het laatste vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. 102, vers 16. laat ons samen bidden. Het behagen u in ons midden te werken. De vrijwillige, eerbiedige liefdesgehoorzaamheid aan uw gebod. En zo aan onze ouders. Geef dat wij onze ouders waarderen zolang we ze nog hebben. En eren, gehoorzamen, liefhebben, nu ze er nog zijn. Ook als ze oud geworden zijn, gebrekkig, hulpbehoevend. Heere, Heere, laat in geen muiden ook de naleving van dit vijfde gebod bij de ouders jegens hun ouders gevonden mogen worden, opdat er niemand in gene muiden van de bejaarden ooit zal denken aan euthanasie, vanwege in de steek gelaten zijn, lastig geacht te zijn, niet meer opgezocht te zijn. Wilt u ook die zonde tegen het vijfde gebod genadiglijk vergeven en ervoor bewaren, opdat de oude ouders, de zieke ouders, de misschien wel demente ouders, zouden mogen ervaren liefde, dankbare wederliefde van hun kinderen en van hun kleinkinderen, opdat wij tot op hun oude dag, tot aan hun dood toe, met daad jegens hen bewijzen dat wij u gehoorzamen willen ook in dit vijfde gebod. Wilt gij uit genade verlenen dat wij tezamen een borg nodig hebben, ieder voor zich, aangaande de zonden, ook tegen deze van uw wet. Leer ons dan hem zoeken en vinden en vergeving uit hem ontvangen, opdat ons hart zich verwonderen, opdat wij met onze kinderen in het midden der gemeenten, in het midden der gezinnen, zouden mogen delen in de vreugde van uw heil. Zegent u, Heere, kinderloze echtparen met ootmoedige onderwerping. Zegent u die ouderparen die een kind moesten missen. Misschien wel een enigst kind. Ach, ontferm u in barmhartigheid. Ontferm u in genade. En vertroost nog. Wil ook die ouders gedenken die vele zorgen met hun opgroeiende jonge kinderen hebben. Wilt u ze wijsheid geven. Liefde. Geduld. En bovenal de vrezen van uw naam. Als het er helaas nog niet was en de kinderen zijn er al wel. O, dat het er toch nu zou mogen komen. Opdat nu in het gezin wat veranderen zou. De vorm misschien niet, die is wel goed. Maar het wezen, de inhoud, de sfeer, de geur, alles. Omdat gij intrek neemt in huwelijk en gezin. Omdat gij Satan verjaagt, die boze geesten verdrijft, de ongehoorzaamheid smoort en de gehoorzaamheid plant. Werk nog in het midden der gemeente bij jong en oud, lust om u te dienen. Lust om het spoor van vader en moeder te betreden in gehoorzaamheid aan uw woord. En niet in de ongehoorzaamheid aan uw woord. Geef dan ouders en kinderen, geef ons als gemeente te samen uw genade. En wilt u al het gebrek vullen, waar wij toch moeten beleiden dat we de helft nog niet gezegd hebben, van wat er allemaal uit uw heilig woord te zeggen valt over dit vijfde gebod, wilt u het gebrek vullen, erin genadiglijk verzoenen. En ondanks het gebrek vullen, hetgeen gezegd is, genadiglijk zegenen. En geef eren dat jongens en meisjes, dat onze opgroeiende jonge mens liefde mogen hebben, ook voor dit gebod, liefde voor hun ouders, zelfs voor een bestraffende vader, een kastijdende moeder, liefde voor de tuchtmaatregel, liefde in alle bestraffingen, ook met woorden of zelfs met daden. Liefde, omdat Gij dat zegt, omdat het Uw wil is. O Heere, zegen ons. Wilt Gij gedenken, al de jeugd der gemeente, in alle plaatsen waar zij samenkomen, in het midden der gemeente, en ook daar waar ze Uw woord verlaat, breng ze nog terug. Waar ze Uw kerk verlaat, breng ze nog terug. En doe ons zo te samen Uw genadige aanwezigheid bemerken om Jezus willen. Amen. Zingen wij de versen 2, 3 en 4 van Psalm 78, vers 2. Verborgen een met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. Vers 3, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. En vers 4, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. In het oog zijn daden, in het hart zijn wetten houden. Psalm 78, vers 2, 3 en 4.
Oh, Lord, oh, Lord.
Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.